volgende agendapunt. Daarvoor nodig ik graag uit om hier naar voren te komen mevrouw Jurissen, directeur van de GGD, en haar controller, de heer Peter van Son. Als u hiermee aan tafel plaatsneemt, dan kan ik tussentijd even het agendapunt introduceren. We krijgen zometeen een presentatie die als doel heeft om u meer inzicht te geven in de huidige situatie en ontwikkelingen die er bij de GGD aan de gang zijn. We dachten dat het een goede zaak was om dat te doen voorafgaand aan de behandeling van de begroting 2020 van de GGD, die als het volgende agendapunt geagendeerd staat. Maar in het verleden is er ook verschillende keren vanuit de commissie en de raad verzocht om wat nadere informatie te krijgen over wat er op dit moment allemaal speelt bij de GGD. En daarvoor wil ik graag mevrouw Jurissen het woord geven, tenzij de wethouder behoefte heeft om mevrouw Jurissen. Aan u is het woord. Gaat uw gang.
Bedankt voor de uitnodiging allemaal. Zoals gezegd, Alice Jurissen, directeur van de GGD. Dat ben ik nog maar 2 jaar. Naast mij zit Peter van Son, controller. Die is dat al heel erg lang. Meer dan 12 jaar, 13 jaar, zoiets. We hebben een presentatie voor u voorbereid naar aanleiding van de vragen die ons gesteld zijn. Maar we kunnen het op 2 manieren aanvliegen. We starten gewoon met de presentatie, dan krijgt u een algemene indruk van wat de GGD doet, voor hoeveel geld we dat doen. En dan praten we u ook bij over de 2 majeure onderwerpen die dit jaar spelen. Dus enerzijds de bestuursopdracht die wij hebben geformuleerd samen met het bestuur. Die gaat over het wendbaar maken van de GGD. Ervaring leert wel dat er heel veel vragen over zijn, omdat dat ook gelinkt is aan het onderzoek wat op dit moment loopt naar de integrale jeugdgezondheidszorg. Dus ik kan me ook zo voorstellen dat u zegt van nou, ik wil aan een bepaald onderwerp meer prioriteit geven dan in het volledige plaatje. Dan kan ik me daarbij aanpassen. Dus dat is mijn vraag eigenlijk.
Geen behoefte om op dit moment daar iets over te zeggen. Nou, mocht u vragen willen stellen tijdens de presentatie, dan kan dat,
zeker,
begrijp ik.
Ja? Hoeveel tijd heb ik voor?
We hebben een half uur staan voor dit onderdeel.
Okay.
En daarna gaan we het nog even over de begroting van de GGD hebben voor 2020.
Dat zit niet in mijn half uur.
Nee, dat zit niet in uw half uur in. Daar hebben we ook nog een kwartier voor ingeruimd.
Dan boef jij ook, Peter.
Gaat dat lukken?
Okay. Ja, dat gaat zeker lukken.
Okay,
achter mij en voor u zit u een symbool.
Kan er één deel van de micro van het licht aanblijven, Anita? Dan zitten we niet allemaal in het donker.
U ziet achter mij en voor u een symbool staan van.
Die het wordt de achterste raak.
Ik ga gewoon beginnen. Goed. Achter mij ziet u een symbool in het midden wat we toegevoegd hebben aan het logo van de GGD. Dat is een symbool wat staat voor de transitie en voor de wendbaarheid waar wij nu in zitten. Ik leg het graag even aan u uit. Het is een Escher-achtig symbool met een opwaartse swing. Want de bedoeling is dat het natuurlijk opwaarts gaat met de publieke gezondheid waar wij voor staan. En als u ook goed kijkt, is ieder dier anders. En dat staat enerzijds voor de diverse taken die wij door de wet publieke gezondheid hebben. Maar ook over dat we heel veel bloemen willen laten bloeien. Omdat we ontzettend veel deskundigheid in huis hebben en dat ook graag willen houden. Mag ik de volgende? De pijlers van de GGD. Dit zijn de verschillende sectoren die wij binnen de GGD kennen vanuit de taak op de wettelijke publieke gezondheid. Hier zitten geen contracttaken in vermeld. Als u even met mij meekijkt, rechtsboven monitoren, signaleren en adviseren. Wij hebben een gigantische databank aan gegevens, ook over de inwoners van Gelder op Mierlo. We hebben datasets gemaakt, die zullen we hier achterlaten digitaal, zodat u nog eens kunt bekijken en inzoomen wat de publieke gezondheid binnen Gelder op Mierlo betekent. Gelder op Mierlo betekent. We doen onderzoek bij middelbare scholieren naar hoe zitten ze in hun vel, voelen ze zich goed. Daar waar dat niet zo is, komen ze naar boven en kunnen we inzoomen als er sprake is van depressiviteit of als er andere problemen zijn in de ontwikkeling van kinderen. Die data die verzamelen we anoniem, daar halen we rode draden uit, maar daar waar het nodig is kunnen we ook inzoomen op persoonlijke probleemgevallen en die we doorverwijzen naar de tweede en naar de derde lijn. Daarnaast houden we toezicht, kinderopvang, tattoo shops, we bezoeken alle kinderdagverblijven standaard. Dat zit gewoon in ons pakket. En daarnaast hebben we voor sommige gemeentes WMO-toezicht, waar we daar waar calamiteiten ontstaan of waar er iets aan de hand is, of een signaal komt wat onafhankelijk onderzocht moet worden, dan kan daar de gemeente de GGD ook voor inhuren. Je gezondheidszorg, kom ik straks nog uitgebreid op terug. Wij hebben als GGD in onze gemeenschappelijke regeling staan dat wij de jeugdgezondheidszorg doen vanaf 4 jaar. En 0 tot 4 zit nu bij Zuidzorg en Zorgboog. In Gelderop-Mierlo is het allebei, heb ik begrepen. Hè? Beide thuiszorgorganisaties zijn hier nog actief vanuit het verleden. Nu is het zo dat daar dus onderzoek naar gedaan wordt. Maar even voor uw beeld, de 0 tot 4 zit nu bij die twee thuiszorgorganisaties. Zij zien de kinderen wettelijk 11 keer in de periode van 0 tot 4 jaar. Als de kinderen 5 worden, dan gaan ze over naar de GGD. En wij zien de kinderen 2 keer op de lagere school en 2 keer op de middelbare school. En dat hele pakket van jeugdgezondheidszorg, dat is dus een taak die bij de gemeente is belegd. En de gemeente bepaalt zelf welk deel ze bij welke organisatie neerleggen. Dat kunnen ze inbesteden bij een organisatie en daar gaat de gemeente zelf over. Ik kom daar straks nog uitgebreid op terug. In het midden ziet u GGD preventie staan. Ook deze gemeente heeft een gezondheidsmakelaar die dedicated uren heeft om de ambtenaren van deze gemeente te helpen bij het formuleren van hun gezondheidsbeleid. Dat kan projectmatig zijn bij obesitas, dat kan zijn bij 113 suïcidepreventie. Dat is dat wat nodig is in de gemeente en waar u als gemeenteraad en als college prioriteit aan geeft. Dan hebben we een belangrijke taak bij crisis. Ik ben als directeur publieke gezondheid ook verantwoordelijk voor de GOR. Dat is de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen. Zij vallen qua FTE onder de veiligheidsregio, maar qua inhoud onder mij als directeur publieke gezondheid. We hebben dus ook meegedaan aan de oefening Full Skills, waarbij wij verantwoordelijk zijn voor de hele geneeskundige kolom. En op het moment dat daar zorgcontinuïteit in gevaar komt, ben ik de rechterhand van ook van uw burgemeester om daarin te adviseren. En heb ik een directe lijn met de bestuurders van alle zorginstellingen om daar in te grijpen als het nodig is, als die zorgcontinuïteit in gevaar komt. Dan heb ik ook de ambulance onder me. Ik ben ook directeur RAV. Dat is niet bij alle GGD'en zo. Er zijn in Nederland 9 GGD'en die ook de ambulancezorg in hun pakket hebben. Daardoor zit ik ook in het bestuur van de veiligheidsregio. Dus ik leg eigenlijk aan 2 besturen verantwoording af. Voor publieke gezondheid, het is de helft van onze omzet, leg ik verantwoording af aan de 21 wethouders. En dat doe ik voor de ambulancezorg en vanuit acute infectieziektebestrijding. Dus dat valt rechtstreeks onder het mandaat van de burgemeester. Leg ik verantwoording af aan de 21 burgemeesters van de veiligheidsregio. En dan hebben we nog gezondheidsbescherming. Dan moet u bijvoorbeeld denken aan seksuele overdraagbare aandoeningen. Ook daarvoor draagt u als gemeente niets bij. Dat is een rijksfinanciering met een plafondfinanciering. Maar alle inwoners van Nederland die onveilige seks hebben en in een bepaalde categorie vallen, bijvoorbeeld mannen die seks met mannen hebben, die kunnen zich gratis laten testen bij de GGD. En wij zijn dan ook verantwoordelijk voor vervolgonderzoek als blijkt dat die seksuele aandoening, ja, als zo'n man met meerdere personen seks heeft gehad, dan sporen wij die op, zodat we ze kunnen behandelen. Het is een doorn in mijn oog dat alleen maar door het Rijk gefinancierd wordt, want de problemen in onze regio zijn behoorlijk groot op dat gebied. Heel veel mensen gaan gewoon niet naar de huisarts. Het heeft niets te maken met dat ze niet zouden willen betalen, maar gewoon omdat ze dat anoniem willen doen. Maar er komt geen geld bij. En de groep die het nodig heeft is echt groeiende. Er is steeds meer sprake van onveilige seks, zeker in onze regio. Maar het stopt wel, wij kunnen daar als GGD zelf niet bij financieren. En regelmatig hebben we aandacht daarvoor in ons bestuur. Maar tot nu toe is daarvoor gekozen door de 21 gemeentes om het bij dat bedrag te laten. En dat betekent dus ook dat wij heel veel mensen doorverwijzen naar steden als Amsterdam. Voor uw beeld, Amsterdam legt als stad €500.000 per jaar bij voor seksueel overdraagbare aandoeningen. En wij verwijzen ook gewoon mensen door naar instituten waar je wel zelf moet betalen, maar waar ook je anonimiteit wel gewaarborgd is. Mevrouw Boers, die bestaan ook.
Mevrouw Boerensen had een vraag.
Ik heb even een verduidelijkende vraag. Van, het is een doorn in je oog. Wat is nou precies de doorn in je oog met die financiering? Want dat heb ik niet helemaal begrepen.
Dat ik nog wel 5 of 6 ton extra zou willen hebben van het Rijk om te zorgen dat die seksuele overdraagbare aandoeningen bestreden kunnen worden. Maar we moeten nee verkopen omdat we niet meer geld krijgen. Ja? Nou, dat is het zo'n beetje wat we doen. Mag ik de volgende slide alsjeblieft? Ik ga iets meer vertellen over de bestuursopdracht. Toen ik 2 jaar geleden begon als directeur van de GGD, kwamen we in dat jaar, dat was het laatste jaar van het vorige bestuur, kwamen we aan het eind van het jaar in de rode cijfers terecht. Enerzijds zo'n 70.000 euro, omdat wij op basis van nakalculatie bleek dat wij veel meer uren besteed hadden aan de jeugdgezondheidszorg van asielzoekerscentra. Dat kost gewoon veel meer tijd omdat je een taalbarrière hebt en dan vaak ook tolken nodig hebt. Vaak ook niet echt achter de problematieken komt. Dus heel veel kinderen vaker gezien hebben dan verwacht. Dat hebben we op basis van nakalculatie aan de 21 gemeenten voorgelegd. Daarna koos het bestuur er ook voor om de cao-verhoging niet structureel te maken. Maar die hebben wij toen moeten betalen uit onze algemene reserve. Dat voor 1 keer. En daarnaast mislukte er een aanbesteding op het digitale kinddossier met Zuidzorg, Zorgborg en GGD. Die mislukte omdat de leverancier die wij nog hadden, na 1,5 jaar was dat nieuwe kinddossier er nog niet. En de leverancier die verloren had, die sleepte ons alle 3 voor de rechter. En die zei, ja, ik had als ik 2 jaar de tijd had gehad het ook kunnen doen. En toen bleek dat ze echt een punt hadden. Dus wij hebben een rechtszaak aangespannen tegen de leverancier die niet op tijd leverde. Maar we hadden ook een rechtszaak lopen van de leverancier die wij wel hadden. Het is een ingewikkeld verhaal, maar het dreigde een claim van bijna tussen de 8 en de 9 ton. Die hebben we gelukkig af weten te wenden, maar het heeft wel 1 ton gekost aan het betalen van de ene leverancier waar we niet mee verder zijn gegaan. En 1 ton aan advocaatkosten, die kostte 275 per uur, om maar een voorbeeld te noemen. Dus dat, daar ben je zo aan. Maar de conclusie was wel dat wij door konden met onze huidige leverancier. Maar het betekent wel dat er op dit moment geen digitaal kinddossier is waar alle 3 organisaties in kunnen werken. Dus het is een overdrachtsmoment van 4 jaar na 5 jaar in een ander systeem met ontzettend veel verlies aan informatie. Daar kom ik dadelijk ook nog op terug. Die bestuursopdracht die bracht ons dus in een situatie waarbij we financieel door het ijs zakten. Daar heeft u afgelopen jaar heeft u ook de 6 ton, de minimale reserves die wij als GGD moeten hebben, heeft u allemaal bij moeten betalen. En op dat moment, in dat laatste jaar, kwam er ook een meerjarig beleidsplan van de GGD uit waarin onze ambities omschreven waren. En ik heb er toen bewust voor gekozen om die ambitie beleidsarm te maken, omdat ik ook wist, dit is het laatste jaar van dit bestuur. Maar het gaf wel een beeld over de ontwikkelingen waar wij als GGD voor stonden. En heel veel gemeenteraadsleden, ook deze gemeenteraad, heeft toen gezegd, ja leuk die ambitie, maar maak hem nou eens operationeel en tastbaar. En geef er nou ook kleur aan door te vertellen wat het kost. Nou, die opdracht die is verwerkt in de bestuursopdracht die in mei, juni klaar moet zijn. En ik ga daar nu wat meer over vertellen. Mag ik de volgende slide hebben? Want waarom is die bestuursopdracht zo belangrijk? Dat ging niet alleen om maar eventjes die reserve weer op te poetsen. Dat ging ook om het feit dat wij als GGD ontwikkelingen zien die de komende tijd op ons af gaan komen, die behoorlijk wat gaan vergen. Van ons, van u. Ik noem er een paar. Toen ik kwam hadden wij een TBC-arts in dienst, 72 jaar, Rick. En die was nog steeds aan het werk en al 2,5 jaar niet met vakantie geweest. Hij vond van zichzelf dat hij niet met pensioen kon, want hij wist ook dat als hij zou gaan, wij in deze regio geen TBC-arts meer zouden hebben. Dat is een uitstervend ras, om oneerbiedig te zeggen. Er zijn nog maar een beperkt aantal mensen die daartoe opgeleid zijn. En als u denkt van god, TBC is een oude ziekte, dat is het niet, zeker niet in deze regio. TBC is een ziekte die nog steeds veel voorkomt. We hebben hier een asielzoekerscentrum, veel expats. Dus het is echt nog wel zaak dat we gevallen van TBC direct opsporen en aanpakken. Maar we hadden geen TBC-arts meer. Die zitten er nog wel een paar in de GGD in het zuiden van Nederland. We werken heel veel samen met de GGD in Zeeland, Brabant en Limburg. Maar ja, die komen echt niet een fotootje bekijken. Als je in Maastricht al een baan hebt, kom je echt niet even naar Eindhoven om longfoto's te bekijken. We hebben toen als eerste GGD in Nederland voor een publiek-private samenwerking gekozen. En we werken nu samen met de 3 longartsen uit het Catharina ziekenhuis. Het geld wat wij van het Rijk krijgen voor die C-bestrijding geven wij gewoon aan het Catharina ziekenhuis. 3 artsen komen in Tourbeurt en in treintjes naar ons toe. En wij hebben gewoon dedicated 100% de TBC-arts die ter beschikking van ons staat. Het mooie daarvan is, tussen grote aanhalingstekens, is dat we ook screenen, niet alleen op TBC, maar doordat er longartsen naar kijken, ook tegen mensen moeten zeggen, u heeft geen TBC, maar u heeft er wel longkanker bij u geconstateerd. TBC-arts leert echt alleen maar te kijken naar TBC. En door deze samenwerking, we zijn wel voor de publieke gezondheid, maar niet voor de individuele. Maar het is wel heel mooi om te zien hoe dat die samenwerking nu, ja, voor de burger ontzettend veel oplevert. Nou, is dit een voorbeeld van hoe dat we het zelf slim hebben opgelost, zonder dat we er met de pet rond moeten naar de 21 gemeentes. Er komen ook ontwikkelingen aan waarbij dat niet het geval is. Die wil ik ook graag eentje noemen. Dat is de lijkschouw. De gemeente besteedt de lijkschouw uit bij de GGD. Dat is een taak die niet zo heel erg voorkomt, maar wel een hele belangrijke. En ook in toenemende mate, omdat daar waar euthanasie wordt gepleegd, altijd een GGD-arts langskomt om te kijken of dat er volgens protocollen gehandeld is. Wij kunnen dat alleen maar aanbieden aan u als gemeente, omdat deze artsen meerdere taken hebben dan lijkschouw alleen. Zij komen ook op een plaats delict als dat nodig is om forensisch onderzoek te doen. En zij doen ook de medische arrestantenzorg. Dus op de Mathildelaan in Eindhoven, als daar een arts moet komen, dan zijn het altijd diezelfde GGD-artsen die voor uw gemeente de lijkschouw doen. Nu gaat de politie de medische arrestantenzorg aanbesteden. Dat hebben ze een paar jaar geleden ook gedaan. Dat mislukte toen. De GGD'en wonnen die aanbesteding niet omdat wij te duur waren. En de markt won wel, maar die had de artsen niet, die hadden wij. Dus ging die hele aanbesteding niet door. Maar die zit wel weer in de pijplijn. Er gaat weer, zoals we verwachten, een aanbesteding komen voor het medische arrestantenzorg. Ook daarvoor geldt dat wij als GGD te klein zijn om in die aanbesteding mee te gaan. Er zijn 25 GGD'en in Nederland, 10 politieregio's. Dus naar onze verwachting, we weten dat nog echt niet zeker, gaat de politie aanbesteden op 10 percelen. Dus dwingt ons om samen te werken met bijvoorbeeld de GGD Hart van Brabant. Maar zou ik samen met de GGD Hart van Brabant een coöperatie of een stichting op willen richten, dan moet ik langs u allemaal, omdat u bepaalt wat in de gemeenschappelijke regelingen staat. Om het nog ingewikkelder te maken, wij kunnen als 2 GGD'en die service helemaal niet gaan bieden. Maar we willen hem aanbieden om te zorgen dat voor de gemeentes de lijkschouw niet te duur wordt. En dus zijn wij nu aan het overwegen om met 6 GGD'en een voorbereiding te doen om met 6 GGD'en in te schrijven op die medische arrestantenzorg. En dan zouden we in 3 provincies langs alle gemeenteraden moeten. Nou, dat zijn dingen die we niet willen, want dan zijn we 2 jaar verder en dan is die markt al vergeven. Dus we zoeken nu met het bestuur naar mogelijkheden om die samenwerking op een andere manier in te vullen, maar wel mee te doen om te kijken of dat we die markt kunnen houden. Ik vind het een publieke zaak om voor medische arrestanten te zorgen en ook om lijkschouw betaalbaar te kunnen maken. Dus we gaan ons daar hard voor maken. Het zijn maar 2 voorbeelden van wat er in de markt op ons afkomt die ons dwingen om anders naar ons vak te kijken. De sociaal-medische zorg in Nederland, die is echt voorbehouden aan de GGD, wettelijk verankerd. Maar het is natuurlijk een markt waarin krapte een belangrijke rol speelt. Kijk naar ambulanceverpleegkundigen, kijk naar sociaal-medisch verpleegkundigen, kijk naar TBC-artsen. Daar gaat krapte ontstaan, dus het dwingt ons om op een grotere schaal na te denken dan de Brabant-Zuidoost-schaal. Mag ik de volgende even zien? Daarnaast zijn er ook interne ontwikkelingen die ons hebben overwogen van we moeten anders na gaan denken over die GGD. De GGD kent heel veel facetten, ik heb er net een paar genoemd, maar het kent ook een monocultuur. Het groepje wat met TBC-artsen werkt of voor TBC werkt, ja, werkt vaak al jaren met elkaar samen en kent een mono samenstelling qua professional zijn. En we hebben binnen de GGD, hoe klein de GGD ook is, We hebben 500 medewerkers. Echt te maken met silo's. Aparte sectoren, zitten aparte sectormanagers af. En je wilt natuurlijk op. En je wilt natuurlijk naar integrale aanbieding voor een gemeente. Dus wij willen ook intern kijken naar hoe het anders kan. Op 500 man hebben we met mij meegeteld. Nu 19 leidinggevenden. Dat is best wel fors. Dus we gaan echt wel kijken hoe dat we dat slimmer en leaner en meaner kunnen gaan inrichten. Daarnaast kennen wij heel veel part-time contracten. 70% van de 500 medewerkers werkt minder dan 25 uur. En dat betekent dat als iemand weggaat en je wilt hem vervangen, dan word je pas interessant, zeker voor jonge mensen, als je 40 uur of 32 uur dienstverbanden kan aanbieden. Dus we wachten op dit moment ook totdat we een beetje volume hebben om jonge mensen een aantrekkelijke baan te kunnen bieden. Want het is gewoon een nadeel dat je met zoveel part-timers werkt. Mag ik de volgende even zien? Dit is waar we het voor doen. Ik zeg altijd een goede loodgieter. Bij een goede loodgieter daar lekt de kraan niet. Wij zijn een organisatie die verantwoordelijk is voor de publieke gezondheid in 21 gemeentes. En wij hangen dat vaak op aan het model van positieve gezondheid van Machteld Huber. Ik weet niet of dat u ervan gehoord heeft, maar u zit hier achter mij een spinnenweb. En daaromheen staan 6 dimensies en die gaan over wat positieve gezondheid nu eigenlijk is. Machteld Huber, die dit ontworpen heeft, was een huisarts en zij werd ziek. Zij kreeg kanker, maar zij ontdekte dat haar leven, ondanks dat ze ziek was, er toch toe deed. Ze had nog haar baan, heel veel vrienden die zich om haar bekommerden. En ze zei, als je positief gezond bent, dan heb je op al die facetten, ik weet niet of dat u het kunt lezen, maar mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, je lichaam moet het natuurlijk ook wel doen, en je dagelijks functioneren, bepalen hoe gezond jij je voelt. En eigenlijk, u ziet daaromheen eigen door ons met personeel samengestelde doelen. Wij willen ook positief gezond worden. Dat betekent financieel, maar ook qua wendbaarheid. Als wij klaar willen zijn voor die veranderende toekomst in een toenemende krapte, dan moeten wij dingen bedenken en anders gaan doen en interventies gaan doen in onze structuur, in onze cultuur. En ook eens goed nadenken, wat kunnen wij slimmer en anders doen? Mag ik de volgende zien? Daarvoor hebben wij 5 doelen geformuleerd die u achter mij ziet. Met medewerkers, met klanten, met ambtenaren, met onze wethouders. Met andere organisaties die daarin verder zijn dan wij, praten wij over de nieuwe inrichting van de GGD. Deze 5 deelopdrachten moeten in mei leiden tot een plan wat doorgetimmerd is in geld, in capaciteit, in een aansturing en in inrichting van onze organisatie. Waarbij wij ook een aantal contracttaken willen gaan uitwerken, waarbij het aan het bestuur en daarna aan het college en aan de gemeenteraad is of dat we die contracttaken wel of niet gaan uitvoeren voor 21 gemeentes, voor een paar gemeentes of helemaal niet. Maar het is wel een manier om voor een aantal dingen te gaan kiezen die we nu niet bij deze GGD hebben belegd, omdat de afgelopen jaren er best wel veel bezuinigd is. En ook de taken bij ons weg zijn gegaan. Daar wil ik ook eentje noemen die mij aan het hart ligt. Dat is de zorg voor verwarde personen. Een paar jaar geleden hadden wij als GGD nog een afdeling OOGZ. Die richtte zich wel met name op Eindhoven, maar had ook een periferie in de omgeving. Dat staat voor openbare geestelijke gezondheidszorg. Heel veel GGD'en of andere gemeentes hebben een afdeling bemoeizorg. Die zorgt voor de mens, voor de zorgmeiders die tussen wal en schip vallen. Dat zat een jaar of 4 geleden, net voordat wij Eindhoven kwam, nog bij de GGD. Werkte een man of 10, kregen wij 2 miljoen voor van de gemeente Eindhoven. Het is bij ons weggegaan en nu werken die mensen bij GGD Hart van Brabant. En daar hebben ze de wijk GGD. Misschien heeft u al wel eens van die term gehoord. Maar dat is iemand die gebeld kan worden en die komt om te praten met die persoon met een psychische achtergrond, een psychisch verleden. En een psychisch opgeleide verpleegkundige om te kijken wat wel kan om die mensen van de straat af te halen. Als ambulance vanuit de ambulancezorg financieren we nu, en dat hoort eigenlijk niet zo te zijn dat dat met zorgverzekeraarsgeld betaald wordt, maar dat doen we nu wel in een aantal zorgambulances en mbo-verpleegkundigen die wij hebben aangenomen, omdat de politie per direct gestopt is met het vervoer van verwarde personen in onze regio. En wij hebben dat gewoon opgepakt omdat dat probleem behoorlijk groot is. Maar het is natuurlijk wel zo als een politieman een verwarde persoon naar de spoor bijvoorbeeld brengt. Die heeft persoonlijke middelen. om zo iemand in bedwang te houden. Dat heeft een ambulancebroeder en de verpleegkundige niet. Die hebben de wettelijke taak niet. Dus dat is, daar komt heel wat bij kijken. Dat klinkt makkelijk, even een verwarde persoon vervoeren, maar dat is een complexe materie. En het is ook maar de vraag of dat de zorgverzekeraars het mij toestaan dat ik daar nu zoveel geld in zet. En we zijn nu in beeld aan het brengen hoe groot het probleem is om daar ook een contracttaak in ieder geval voor aan te bieden. Voor die gemeentes die daar het meeste last van hebben. Want ja, ik hoor van heel veel mensen terug dat het een probleem is. Ik hoor dat graag van u ook straks. Dan kom ik op het belangrijkste onderwerp, integrale JGZ. Het is een, ik hoop dat ik duidelijk, dan vergeet ik even of dat ik duidelijk heb verteld, dat al deze opdrachten in een plan verwerkt worden en in een totaalpakket aangeboden worden aan het bestuur, uiteindelijk ook aan de colleges en de gemeenteraden. En het is vooral belangrijk vanwege het laatste punt, de integrale JGZ. Ik hoor, maar ik praat al mijn voortgangers en mijn huidige MT-leden en bestuurs. Leden na, dat al 13, 14 jaar hierover gesproken wordt in onze regio. Waarom is de jeugdgezondheidszorg niet ondergebracht bij één organisatie? Waarbij je geen knip hebt en overdracht van dossiers tussen 4 en 5 jaar. Hier is in het bestuur van de GGD oeverloos over gesproken. En waarom zeg ik oeverloos? Het had eigenlijk twee kanten op die ik allebei begrijp. Er waren mensen die waren gewoon echt tegen. Die zeiden, waarom zou je het veranderen? Het gaat nou goed en laten we het in godsnaam zo houden. Er waren andere mensen die zeiden, laten we eerst maar eens even die wet op de jeugd goed invoeren. Want dan komt dan allemaal bij elkaar en dan gaat het tot grote problemen leiden. Dan zien we door de boom het bos niet meer. En daarnaast, eerlijkheid gebiedt mij ook te zeggen, dat niet alle bestuurders van de gemeentes op één lijn zaten. Er waren voorstanders en tegenstanders en er is nooit consensus over gekomen. Dat is hartstikke jammer, want in die tijd waren wij vooruitstrevend om daar al over na te denken. En nu zijn wij een van de drie regio's in Nederland die geen integrale JGZ hebben. Er zijn allerlei varianten op de markt. Je hebt GGD'en, de meeste zijn dat, die de 0 tot 18 in beheer hebben, noem ik het maar even. Je hebt regio's waar het naar een thuiszorgorganisatie is gegaan. En er zijn ook regio's die hebben een aparte stichting of een coöperatie opgericht om ja, om het op die manier onder te brengen. Inmiddels zijn er allerlei studies geweest over hoe succesvol het is gegaan. De ene is daar succesvoller dan in de andere. Maar inmiddels zijn er dus nog drie regio's, waaronder Brabant-Zuidoost, die geen integrale JGZ hebben. Dit nieuwe bestuur heeft de wens geuit om twee redenen wel daarnaartoe te willen met behoud van kwaliteit. Om even een beeld te geven, want je zou het natuurlijk ook weg kunnen halen bij de GGD. Hè? Dat zou net zo goed kunnen. Maar dan praat je wel op een budget van 20 miljoen publieke gezondheid, 47% van de omzet van de GGD. En op het moment dat je taken weghaalt bij de GGD, dan zijn jullie als gemeentes verantwoordelijk voor het betalen van die frictiekosten. Daar ben je niet, als je het weghaalt bij je marktpartij, alhoewel in het kader van behoorlijk bestuur het wel heel normaal is om daar afspraken over te maken. Nou, vooruitlopend of dat het een goed idee is om die 0 tot 18 bij elkaar te brengen, heb ik van het bestuur de opdracht gekregen, of we hebben de opdracht gekregen, de bestuurders van Zuidzorg, Zorgboog en de GGD, om te onderzoeken wat de financiële consequenties zijn als dat bij elkaar gaat komen met behoud van de huidige kwaliteit. Het mag zeker niet duurder worden, maar het liefst nog goedkoper. En tegelijkertijd is het van belang dat het niet mag leiden tot consequenties voor ouder en kind. Die mogen er helemaal niets van merken. En ook een van de kaders is behoud van de plekken waar nu ouders en kinderen naartoe gaan. En ook dat de medewerkers behouden blijven. Dan praat je over overgang van onderneming. En dat zijn we nu aan het onderzoeken. Dan komt er in mei, juni als onderdeel van de bestuursopdracht komt die financiële uitwerking. Wat we gedaan hebben is dat 21 ambtenaren publieke gezondheid en jeugd onder begeleiding van een externe projectleider de kaders die ik net opnoemde, waaraan het minimaal moet voldoen, met elkaar hebben beschreven. Dat hebben ze voorgelegd aan alle 21 wethouders en die hebben daar ook ja tegen gezegd, tegen die kaders. En met die kaders zijn we nu verder aan het werken. Ik wil ook de indruk echt wegnemen dat ik als directeur verantwoordelijk ben voor het proces. Dat ben ik niet. Daar zit een externe projectleider op. Ik zie niet de gegevens van Zuidzorg en Zorgboog. Dat wordt onafhankelijk gedaan. Omdat ik natuurlijk ook partij ben in deze discussie. En uiteindelijk beslissen de colleges over wel of niet aanbesteden. En uiteraard worden die voortgang daarvan met u in het najaar ook besproken. Want daar gaan de wethouders die het bestuur van de GGD leiden niet over. Ze gaan wel over, kan die Jurissen met de GGD het wel aan straks? En kan de GGD die financiële lasten dragen? Daar gaat het bestuur van de GGD over. Maar de wethouder heeft in deze dus twee petten op. De pet van bestuurder van de GGD, maar uiteindelijk voor de publieke gezondheid en de keuze gaan wij als gemeente voor een inbesteding bij de GGD. Dat is een collegebesluit die iedere gemeente zelf maakt. Dus dat wil ik ook even benadrukken. Het is natuurlijk wel zo dat als 21 er meedoen, dan ziet het er allemaal beter uit dan wanneer dat voor 3 gemeentes is. Dan is het totaal niet aantrekkelijk.
Ja. Meneer Schouten.
Voorzitter, wij zien al jaren in toenemende mate dat de hele jeugdzorg enorm uit de pan aan het reizen is, vooral financieel. Wat zou u daaraan bij kunnen dragen? Want we hebben als gemeente een wettelijke taak om de jeugdzorg zeg maar, uit te voeren. Wat zou daarin uw bijdrage kunnen zijn om eventueel te kijken hoe we dat kunnen ombuigen? En dat het niet steeds verder omhoog gaat.
Ik heb daar een persoonlijke mening over en een professionele. Ik begin met de eerste. Ik denk dat heel veel professionals het goede doen en zich onvoldoende realiseren en onvoldoende zijn meegenomen in als ze doorverwijzen voor welke kosten ze dan de opdrachtgever brengen. Ik denk dat daar, als het gaat om het professionaliseren van de doelgroep die doorverwijst, ik ben geen medicus, dat kostenbewustzijn heel erg meespeelt, zodat je ook na kan denken over andere alternatieven. Want ik denk wel dat het naïef is om te denken, ik verwijs maar door en we zien achteraf wel wat het kost. We zien nu wat dat gebracht heeft door de gemeentes. Een ouder of een kind heeft hulp nodig, die kan dat ook krijgen en die kun je niet vragen om die kosten in toom te houden. Maar een professional die wil helpen, zal eerder 10 keer een consult toewijzen dan 3 keer. Ik snap dat vanuit de professionele houding. Maar nogmaals, de combinatie tussen zorg bieden en de professional leren om bedrijfskundig en bedrijfsmatig te denken, dat is een ding. En professioneel vind ik echt dat als je kijkt naar de problemen rondom de jeugdzorg, hè, dat is iets anders dan jeugdgezondheidszorg, dan geloof ik echt in preventie. En dat betekent dat je een lange termijn perspectief moet hebben op hoe een kind, de eerste 1000 dagen wordt dan overgesproken, opgroeit. Want daar maak je het verschil. En dan gaat het niet alleen om een kind zien, een prikje geven en kijken of dat hij kan praten. Maar dan gaat het echt verbinding maken met ouders, met kind, met de school. Om te ook naar de cultuur, nurture en nature kijken van een gezin. En dan het goede te doen. En dan geloof ik ook echt dat er meer creatieve en innovatievere oplossingen zijn dan we nu traditioneel doen.
Dus u zegt eigenlijk impliciet, als die zorg van 0 tot 5 onder uw hoede zou zijn, dat u meer kansen zou zien om zeg maar in dat preventieve stuk al in die eerste fase te zitten.
Absoluut. Ik noem alleen maar het voorbeeld. Er komen nog, hoe goed je het ook wilt doen als een ouder en een kind samen een professional bezoeken. Je komt zo zelden achter de voordeur van gezinnen. Ik heb zelf 12 jaar bij de politie gewerkt voordat ik deze baan deed. Ik ben commissaris van politie geweest in de Peel en in Eindhoven en in Veldhoven. Dan weet je hoeveel de ellende er achter de voordeur komt. Alleen al het feit dat mijn ambulance mensen wel achter die voordeur komen en signalen gewoon doorgeven aan Veilig Thuis. Dat zijn ontzettend veel signalen die binnenkomen. Het is een van de toegevoegde waarden die je hebt, omdat je die hele integrale publieke gezondheid en acute zorg kunt bieden. En dus, ja, achter de voordeur komt.
Ja, nog eenmaal. Ja, nog eentje. Oké, okay. Nou, u zei in het begin van uw verhaal dat u enorm veel gegevens heeft over de inwoners van onder andere Geldermeer, maar dat zal voor alle gemeenten zijn waar u participeert. En dan vraag ik mij dus af, dan moet er dus ook al zeg maar, van een heleboel voordeuren iets bekend zijn.
Wij geven geen individuele gegevens die tot... Dat is niet een taak van de GGD.
Nee, ik zeg niet dat het uw taak is. Het gaat er mij dus om. Hoe kun je dus die keten zeg maar, aan elkaar krijgen, zodat je dus weet, oké, Dat zou, of dat is een probleem, of daar zijn al eens ooit eerder problemen geweest. En hoe kun je dus dan met dat preventie, want ik geloof ook alleen in preventie, want als je achteraf aan het werken bent, dan ben je al te laat en kost het al geld.
Oké, dan snap ik uw vraag. Ja, wat wij doen is die gegevens, nou, natuurlijk delen wij met Veilig Thuis, Centrum Jeugd en Gezin, overal waar wij taak hebben, delen wij de gegevens over persoonlijke gevallen die we kennen. Maar we halen ook trends en analyses uit hoe het gaat met de bevolking in een gemeente. Die geven wij door aan uw ambtenaren publieke gezondheid. Die gegevens staan ook op alle. We hebben ook setjes gemaakt die u allemaal per mail kunt krijgen. Met allemaal gegevens die specifiek voor Gelder op Mierlo zijn. En dan kun je natuurlijk wel stappen maken. Op het moment dat je ziet dat eenzaamheid of pesten op een bepaalde school of in bepaalde wijken zelfs meer is, dan kun je samen met de ambtenaren interventies op gaan zetten.
Mag ik u vragen met het oog op de tijd een versnellingje hoger te accelereren?
Ik ben klaar met mijn
Bent u klaar?
Verhaal.
Kijk
ja,
eens.
Ja, ik wil wel even vragen of dat er vragen zijn.
Zijn er nog meneer Petersrit en meneer Van den Burg, zie ik. Ja, meneer Petersrit.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik heb eigenlijk een vraag, om ik voel ergens een discrepantie, zeg maar, in uw centrale doelstellingen. Dus de ene kant, zeg maar, de huidige bedrijfsvoering met alle problemen die daar zijn en waar u onderzoek naar doet om effectiever en efficiënter te werk te gaan. Ook op financieel gebied las ik en op gebied van personeel. Maar hoe verhoudt zich dat nou tot uw wens tot het vergroten van het huidige aanbod dan wel het uitbreiden van nieuwe taken? Hoe denkt u die twee in balans te kunnen krijgen?
Ja, u mag me daar in juni op controleren, want dan is het plan klaar. Dat is een worsteling, dat mag u best weten. We hebben de afgelopen, daar zal Peter straks wat meer over vertellen. We hebben de afgelopen, deze GGD bestaat 10 jaar, hè, komt voort uit de twee fusie GGD's, hebben we ontzettend veel bezuinigd. Dat is ook ten koste gegaan van bepaalde functies waarvan het mij pijn doet dat we die nu niet meer hebben. Stel, de 0 tot 4 komt naar ons toe, dan zouden we van medewerkers groeien van 500 naar 700 en ik heb geen hoofd PNO. Dat is echt wel, daar is in het verleden op bezuinigd, wat niet, gewoon niet kan. Dus zo ben ik aan het kijken, waar kan het er van af? En dan heb ik het bijvoorbeeld over de span of control van onze middenlaag. We hebben nu ook een 3-lagen structuur, directie, sectormanagers, teammanagers. Nou, de vraag is dat nog houdbaar? Ik denk het niet. Dus daar gaan we over nadenken. Dus aan de ene kant wil ik dingen afhalen, om aan de andere kant weer dingen toe te voegen. En hoe zich dat gaat verhouden, dat zal straks in een aantal bouwstenen met een aantal keuzes voorgelegd worden. Heb ik nu nog niet helder. Mag ik daar nog één ding aan toevoegen? Het zit hem niet altijd in op die manier waar haal je mensen weg en waar zet je mensen bij. Maar op dit moment wordt de hele organisatie opgeleid in Lean om gewoon verspilling uit onze processen te halen. Dus daar verwacht ik ook efficiëntiewinst mee te behalen.
Dank u wel, meneer Van den Burg.
Dank u, voorzitter. Eerst een klein zijstapje. Ik zit normaal niet in Colbert, maar ik had vandaag een dag met veel presentaties van belangrijke klanten en leveranciers van het bedrijf waar ik toevallig werk. Dit is de eerste presentatie vandaag die mij van A tot Z heeft kunnen boeien. Ik wil u bedanken voor de duidelijke, oprechte manier waarop u deze presentatie hier naar voren heeft gebracht. En de openheid vooral ook. En de kwetsbaarheid waarmee u problemen van de GGD hier naar voren heeft gebracht. Dat stel ik in ieder geval zeer op prijs. En ik denk wel meer mensen hier aan tafel. Mijn vraag is, u gaf aan dat er informatiepakketten zijn, beschikbaar zijn vanuit de GGD met betrekking tot Gelder op Mierlo en bepaalde problematiek. Zou u ervoor kunnen zorgen dat deze informatiepakketten via de Griffie naar alle partijen hier aan tafel verspreid worden?
Ja, is al toegezegd en is al klaar voor verzending. Ja, zorg ik voor. Bedankt voor het compliment.
Oké, verder geen vragen meer? Nee. Dan begreep ik dat er ook nog een financieel deel is.
Ik zal het proberen kort te houden. Als we het over de GGD hebben, in algemene zin, waar praten we dan in financiële zin over? Je ziet rechtsonder een bedrag van 44 miljoen staan. Van die 44 miljoen hebben we ongeveer 25 miljoen is voor ambulancezorg. En dan blijft er zo ruim 19 miljoen over voor publieke gezondheid. Ambulancezorg wordt volledig gefinancierd door zorgverzekeraars en het Rijk. En die 19 miljoen daarvan financiert u als gemeente, die voor het grootste gedeelte. Dan zie je op het volgende staatje, rechtsboven, ziet u dat 82% van publieke gezondheid van die 19,3 miljoen wordt gefinancierd door gemeenten. Met enerzijds inwonerbijdrage, een vaste bijdrage, 2 miljoen voor contracttaken en nog een kleine overige post. En dan hebben we nog 3,5 miljoen voor contracttaken voor derden en van het Rijk. En die miljoen van het Rijk bijvoorbeeld bestaat voor het grootste gedeelte uit SOA-bijdrage. Even iets over het weerstandsvermogen van de GGD, net zojuist ook al even aangestipt. In het kader van de afspraken die gemaakt zijn met in het kader van de 4GR'en, de OTSOP, de MRE en de veiligheidsregio, zijn er afspraken gemaakt over kaderstellende bandbreedte van een algemene reserve. Algemene reserve is altijd een vrij heikel discussiepunt voor de gemeenschappelijke regelingen. Voor publieke gezondheid is daar op basis van de omzet een staffel afgesproken van minimaal 6 ton en een maximum van 1,2 miljoen. Je ziet daar dat op 31 december 2018 hadden wij een algemene reserve van toevallig precies die 6 ton en een minimum. Nou, dat is niet toeval. U hebt afgelopen jaar als gemeente bijbetaald omdat we in de rode cijfers dreigden te komen. En is de algemene reserve aangevuld tot dat minimum. Je ziet daar vervolgens bij dat wij op 31 december dit jaar een algemene reserve verwachten van 3 ton. Dus dat een uitname zal zijn van 3 ton. En dat heeft te maken met de kosten van de bestuursopdracht, zoals door de directeur zojuist genoemd. Die bedragen ongeveer 3 ton. Daarvan is overigens wel de afspraak dat die 3 ton niet weer vervolgens de rekening voor bij de gemeente neergelegd zal worden. Maar daarvan denken we dat wij die de komende jaren, die 3 ton, met de uitvoering van die bestuursopdracht terug kunnen verdienen. En dat we op die manier die algemene reserve weer terug aan zullen vullen tot een bedrag van 6 ton. Voor ambulancezorg geldt op basis van omzet van die 25 miljoen een minimum van 1,2 en een maximum van 1,5. Je ziet dat die nu op dit moment 1,1 miljoen is. Maar die stafval die is net dit jaar, maakt die een sprong voor die 1,2. Dus dat is geen reden om nu meteen die ton aan te gaan vullen. Dat zullen we de komende jaren door middel van reguliere exportatie doen. Dan tot slot nog even een grafiekje die iets laat zien over de ontwikkeling van de inwonerbijdrage. De groene lijn die geeft het absolute bedrag per inwoner weer wat u als gemeente elk jaar sinds de fusiedatum 2008 aan de GGD betaald hebben. En die blauwe lijn die geeft weer hetzelfde bedrag, maar dan is daar de indexering en de autonome ontwikkelingen uitgehaald. Dus dan, daaruit kunt u afleiden dat voor die 15 euro die het in 2008 kostte, diezelfde werkzaamheden, die voeren we op dit moment ongeveer uit voor iets meer dan 12 euro. En het verschil is bijna volledig bezuinigingen. Die sterk dalende lijn in 2012 heeft te maken dat we toen hebben een bezuinigingsopdracht van 10% uitgevoerd. Die verder dalende lijn die heeft te maken met het feit dat we geen compensatie krijgen voor de stijging van het aantal inwoners. Dus bij een gelijkblijvend bedrag en een stijging van het aantal inwoners daalt dus per saldo het bedrag per inwoner. Dat heeft op dit moment betekent dat sinds 2012 ongeveer een 5% daling, in feite ook een bezuiniging. Dat is even in het kort belangrijk in de financiële dingen.
Is er iemand die daar nog een vraag over heeft? Dan komen we zo meteen nog toe aan de behandeling van de begroting voor 2020. Dus die vragen kunt u voor het volgende agendapunt bewaren. Maar even over de presentatie zoals die door de heer Verzon nu is gegeven. Ik zie meneer Jarangomeli en mevrouw Boerensen. Meneer Jarangomeli.
Dank u wel, voorzitter. Kunt u nog een keer teruggaan naar het volgende sheet?
Tuurlijk.
U gaf net aan dat 31 december 2019 die 3 ton terug zou gaan verdienen. Hoe wilt u dat gaan realiseren eigenlijk?
Door business cases uit te werken in het kader van die bestuursopdracht. Die, zoals die ook genoemd zijn in de presentatie van mevrouw Jeurs.
Oké, nee, dat is goed. Dat was hem. Dank u wel.
Mevrouw Boerensen.
Graag naar de volgende sheet, want ik snap het gewoon niet. Ik weet niet van, betaalt het nou meer of minder?
De groene lijn is het absoluut bedrag per inwoner wat u betaald heeft. Maar daar zitten ook autonome ontwikkelingen in. Zo heeft u volgens mij onlangs Ook een dossier gekregen met betrekking tot het Rijksvaccinatieprogramma. Dat is een decentralisatie. U krijgt voortaan het Rijksgeld, maar u moet het geld aan de GGD betalen. Nou, dat betekent dus een verhoging van het bedrag per inwoner. Maar dat is een autonome ontwikkeling. Als je die zou elimineren, dus voor de activiteiten waarvoor u in 2008 15 euro betaalde, diezelfde activiteiten, die voeren wij nu dus uit voor die 12 euro. Dus de index is eruit en autonome ontwikkeling. Dat is even wat die grafiek laat zien.
Maar in feite betalen we meer, maar voor...
Ja, maar als je zou willen vergelijken...
Voor meer producten.
Ja. Ja. Ja.
Oké. Okay. Dank u wel. U wilt nog iets toevoegen, mevrouw Jurissen?
Als dat mag. Ik vroeg net aan de wethouder, ben ik iets vergeten? Hij zegt, ja, de vaccinatiegraad, want daar zijn ook vragen over gesteld. Daar wilde ik, als het nog even mag, iets over zeggen. Je spreekt van absolute bescherming als de vaccinatiegraad op 95% ligt. In Nederland doen we het helemaal niet zo slecht. In onze regio, regio breed, ook niet zo heel erg slecht. Dus 93%, 94%. Maar ook wij zien een daling. Het heeft gewoon enerzijds te maken met dat ja, antroposofisch ingestelde mensen sowieso tegen vaccinatie zijn. Maar je ziet ook een toenemende aversie tegen vaccinaties in de hoger opgeleide ouders. Dat is een trend die we al jaren zien. Daar maken we ons allemaal zorgen over. Onze minister voorop. Hè. U heeft waarschijnlijk allemaal wel in de krant gevolgd. De discussie die er is over verplichte inenting voor kinderen op kinderdagverblijven en scholen. Dat is de politiek. Daar hou ik me verre van. Maar bij de informatieset die u krijgt, ziet u enerzijds de cijfers die het RIVM geeft tot en met 2015 over de vaccinatiegraad. Kunt u het vergelijken ten opzichte van de andere gemeentes in Brabant Zuidoost. En daarbij zit ook een lijstje met de vaccinatiegraad per inenting. Dus dan ziet u bijvoorbeeld of dat, hoeveel kinderen er daadwerkelijk voor 100% tegen DKTP ingeënt zijn en dergelijke. Dat verschilt nogal per inenting, maar gemiddeld zit het in Gelder op Meerlen rond de 93%. Samen met Zuidzorg en Zorgboog hebben we wel geld gereserveerd om campagnes te intensiveren, ook regionaal. En dat doen we in overleg met scholen en met de wethouder publieke gezondheid om te kijken of dat we extra in moeten zoomen in uw gemeente. Daar kan ik nu geen antwoord op geven, want zover heb ik nu niet ingezoomd. Maar de cijfers zijn dalende. Maar niet zo dramatisch dat wij zeggen, we maken ons nu in onze regio zorgen. We blijven ons wel hard maken om die vaccinatiegraad weer hoger te krijgen.
Dank u voor die toevoeging, mevrouw Jurissen. Is iemand die daar nog een aanvullende vraag over te stellen heeft? Nee? Dan denk ik dat we meteen door kunnen gaan naar het inhoudelijke punt. Jij mag blijven zitten, mevrouw Jurissen, want misschien zijn er wel vragen over de begroting. En als u dan toch in ons midden bent, dan kunt u die meteen beantwoorden natuurlijk. Aan de